Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Rebecca Assink is een promovenda binnen de Wildlife Ecology and Conservation Groep aan Wageningen University and Research. Rebecca, kan dat door de beugel?
Ja, dat klinkt eigenlijk best wel goed.
Oké. Nou, is het belangrijk dat wij de luisteraar gaan uitleggen waar we het over gaan hebben. Jij bent promovenda, dat hebben we net al even aangegeven. En jouw focus van het onderzoek wat jij doet is ziektebewaking bij wilde dieren. Maar dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Kun jij, ja, eigenlijk in eigen bewoording, zodat iedereen het ook begrijpt, vertellen wat je doet?
Nou, wat je al zei, ik ben dus promovenda. Dat betekent dat ik een 4-jarig onderzoek ga doen, aan het doen ben aan de universiteit. En als ik dat heb afgerond, dan krijg ik de titel van dokter.
Mm-hmm.
En dan, ja, over mijn onderwerp. Ik hou me dus inderdaad bezig met de vroege signalering van dierziektes in samenwerking met de wildopvang in Nederland.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Even lekker even een zijstapje. Realiseer je dat er morgen weer een dierenlotdag is?
Ja.
Of overmorgen?
Ja,
ben jij er dan?
Ja,
oh, nou, dan zien we elkaar. Wat leuk, want daar hebben wij elkaar ontmoet. Jij gaf een presentatie. En ja, ik was daar zo van onder de indruk dat ik dacht van, ik ga het gewoon vragen of jij een keer in het radioprogramma wil uitleggen wat je allemaal doet.
Ja, superleuk. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan. Nou, ja, jij doet onderzoek naar een hele keten van melding tot uitzetting van wilde dieren. Wij gaan het specifiek hebben over, want daar zit jouw doel, hè, over de merel en over de egel.
Ja.
En jij houdt je bezig met zoonose. Dat zijn infectieziekten die overdraagbaar is van dier op mens.
Ja.
Oké.
Ja.
Ik wil eerst even wat over jou weten. Want jij doet dit. Man, ik ben naar school gegaan en ik heb uiteindelijk een toeristische opleiding gedaan. Daar is weinig over te vertellen. Is niet heel boeiend. En jij doet dit. En je zit ook nog een keer in Wageningen. Ik ben opgegroeid in Bennekom. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig.
Ja.
Hoe ben je hier zo toegekomen?
Nou ja, ik denk dat ik eigenlijk van jongs af aan al een hele grote passie voor dieren en voor natuur had. Ik wilde altijd buiten spelen, wandelen, dingen ontdekken ook. Vond ik ook heel leuk. En toen moest ik dus op een gegeven moment een studie gaan kiezen. En toen ben ik bij biologie uitgekomen, want daar kwam dat eigenlijk allemaal een beetje samen. Dus dat was de meest logische keuze.
Mm-hmm.
Toen ben ik biologie gaan studeren in Utrecht. Vond ik superleuk. Vond het heel moeilijk om daar een richting in te kiezen, want eigenlijk wou ik alles doen. Maar toen ben ik toch richting de ecologie en natuurbehoud gegaan. Want daardoor mocht ik veel naar buiten. Dat vond ik leuk. Dat vind ik leuker dan alleen maar achter mijn computer zitten of alleen maar in een lab zitten.
Ja, dat snap ik.
Ja, dus toen ben ik die richting op gegaan. En toen daarom dus ook naar Wageningen voor mijn master. Omdat die onderwerpen zijn hier gewoon heel groot. En toen ben ik tijdens mijn master eigenlijk meer gaan specialiseren in disease ecology. Dus dat is eigenlijk de ecologie van ziekte. Dus hoe ziekten in de natuur, in wilde populaties eigenlijk in stand worden gehouden. Hoe die overgedragen worden. Wat voor invloeden klimaatverandering daarop hebben. Dat soort dingen. Dat vond ik echt super interessant. Want daar komt heel veel daar eigenlijk samen. Dus een beetje de medische kant, natuurbehoud. En het gaat nog steeds over dieren. Dus zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen.
Nou is het sleutelwoord data, hè? Want dat heb ik heel vaak in de presentatie gehoord. Hoe moeten wij ons dat voorstellen als je daar data over verzamelt?
Nou ja, in de wildopvangen moet je voorstellen dat daar duizenden, tienduizenden dieren per jaar in Nederland binnengebracht worden door mensen die een dier vinden.
Mm-hmm.
En dat daar kunnen wij hopelijk heel veel interessante data over verzamelen. Want als er veel dieren in een bepaalde omgeving voorkomen, dan verwacht je dat die ook relatief veel worden binnengebracht bij een wildopvang. Dat komt natuurlijk niet één op één overeen wat er in de wildopvang zit en wat er in de natuur zit. Maar het kan wel een afspiegeling geven van bepaalde trends in de natuurlijke populaties van die dieren. Dus ja, de wildopvang is mogelijk een hele interessante bron om naar die wilde dieren te kunnen kijken. Want dat is eigenlijk het eerste punt waar zo'n wild dier dan in contact komt met een mens die er helemaal naar gaat kijken. Dus als je dan data verzamelt over waar dat dier vandaan komt, wat voor diersoort het is, wat het gewicht is, wat de bodyconditie is, welke symptomen zo'n dier heeft, dan ja, als je dat combineert van allerlei wildopvangen in Nederland, dan kun je daarmee een hele grote dataset opbouwen die mogelijk heel interessant is voor allerlei verschillende soorten onderzoek.
Oké, nou zeg jij wildopvang, er zijn er een heleboel. Heb jij enig, ja, dat heb jij natuurlijk, beeld over hoeveel wildopvangen, als je dat zo zegt, in Nederland hebt?
Uit mijn hoofd, ik meen me te herinneren, rond de 70. Dus dat gaat dan echt van een hele kleine opvang bij iemand in de achtertuin tot ja, echt een hele grootschalige professionele opvang.
Ja, dat zijn er veel, hè?
Ja, zeker.
Jeetje. En als ik dan kijk naar de dieren die opgevangen worden, want dat is natuurlijk per regio verschillend. Zo'n wildopvang, is die dan gespecialiseerd bijvoorbeeld alleen maar in egels? Of heb je ook een wildopvang die alles kunnen?
Dat kan beide. Je hebt inderdaad specialistische opvangen die bijvoorbeeld alleen egels opvangen. Of alleen reeën of eekhoorns of nou ja, noem het maar op. Maar er zijn inderdaad ook een aantal, vooral wat grotere opvangen, die vangen verschillende soorten dieren op. Dus die doen dan bijvoorbeeld verschillende soorten zoogdieren en dan ook nog verschillende soorten vogels. Volgens mij is er zelfs een vissenopvang.
Ja.
Daar doe ik dan verder niks mee, maar dat bestaat volgens mij ook.
Een vissenasiel? Bedoel je die?
Ja.
Ja, die hebben we in de uitzending gehad. Ik wist helemaal niet dat bestond. Ja, ja, dat klopt. Ja, grappig hè?
Ja.
Oké. Ga door, sorry dat ik je onderbrak.
Ja, dus er zijn inderdaad hele verschillende soorten opvangen die of focussen op één soort of op meerdere zoogdieren of op zoogdieren en vogels. Dus daar zit eigenlijk ja, een heel breed scala aan type wildopvangen die je in Nederland ziet.
Oké. Nou, nu werk jij met een pilotstudie rondom egels en merels. Waarom die twee?
Dat heeft een paar redenen. Als eerste, ze worden gewoon veel binnengebracht. Het zijn dieren die veel in stedelijke omgevingen leven. Dus mensen komen ze relatief veel tegen en brengen ze dan vaak naar de wildopvang. Dus dat geeft een grote sample size, noemen we dat. Een groot aantal dieren, waardoor we met wat meer zekerheid er wat over kunnen zeggen dan als je kijkt naar drie ijsvogels, noem maar even.
Ja.
En aan de andere kant zijn de merel en de egel ook interessant qua ziektes. Egels die hebben sowieso vaak relatief veel parasieten bij zich. En in 2020 is er ook een nieuwe egelziekte ontdekt. Dus dat is ook om die reden interessant. En merels die hebben het de afgelopen jaren ook erg moeilijk gehad door het Oesutu-virus.
Ja.
Dus dat is ook om die reden interessant. En ja, dus met beide soorten gaat het ook relatief niet zo goed. En dat geeft eigenlijk ook nog meer aanleiding om daar meer onderzoek naar te doen.
Nou, zullen we zometeen eens even wat dieper duiken in de merel en de egel. Ik heb nog even één vraag. De teek, want dat is best wel heftig. Ik denk ook door de verandering van de temperatuur. Je ziet het bijvoorbeeld met honden steeds meer. Heeft daar een egel ook last van? En hoe werkt dat met die teek? Kunnen jullie dat monitoren?
Ja, dat is leuk dat je het vraagt, want dat is inderdaad ook onderdeel van mijn onderzoek. Ik wil graag gaan kijken, dus bij verschillende wildopvangen, hoeveel teken er op hun egels zitten en ook welke soorten die teken zijn. En ik wil ook graag in samenwerking met opvangen die teken gaan verzamelen, om daar dus een beter beeld van te krijgen. Dus die zijn inderdaad, die opvangen zijn ook heel handig om teken te monitoren. En ja, ze nemen inderdaad de afgelopen jaren ook zeker toe door klimaatverandering. En dat is wel echt een probleem, ja.
Hoeveel, ik weet niet of je dat weet, maar hoeveel soorten teken zijn? Wij kennen maar één teken. Dat is een teken in je hond of in je kat. En dan denk je, daar moet ik heel snel vanaf, want dat gaat niet goed.
Ja.
Zijn er een heleboel soorten?
Ik weet dat er bijvoorbeeld in Noord-Amerika zijn er weer andere tekensoorten. In Afrika zijn er weer andere tekensoorten. In Nederland is echt wel het grootste deel van de teken is inderdaad die teken die je dan zelf hebt, of die op de hond zit, dat is dan allemaal dezelfde soort. Maar op egels kunnen twee tekensoorten voorkomen. die soort die wij vaak hebben is de Ixodus ricinus, of ook wel de schapenteek.
Mm-hmm.
Maar er is ook een speciale egelteek. En die, ja, die is dus echt gespecialiseerd op het bloed van de egels, zeg maar.
Jeetje, ja, dat zou je helemaal niet bedenken, hè? Terwijl, ja, wij weten het omdat we natuurlijk zelf huisdieren hebben. Ik merk trouwens, ik heb zelf paarden, dat er ook regelmatig teken op mijn paarden zitten. Vroeger had ik dat helemaal niet. En nu denk ik, wow, weet je. Dus dat zal natuurlijk ook komen omdat het hier warmer wordt, of niet?
Ja, dat is wel. Ja, de oorzaak is niet zo eenduidig. Maar het heeft inderdaad zeker wel te maken met het klimaat. Dat het warmer wordt. En ook als het vochtiger wordt, dat helpt ook mee voor de overleving van de teek. De droogte is dan weer juist niet goed voor de teek. Dus het is niet super makkelijk samen te vatten. Maar ja, in het algemeen zijn warme temperaturen wel erg voordelig voor de teek. En die overleeft dan ook beter.
Oké. Zullen we beginnen bij de merel?
Ja, helemaal goed.
Nou, wat ik heb gevonden, en corrigeer me alsjeblieft als het niet klopt, maar de merel heeft het de afgelopen jaren ontzettend zwaar. En de populatie is vanaf 2016 met een derde afgenomen. Dat is best heftig.
Ja, klopt inderdaad.
Nou, dan het eerste wat ik heb begrepen is inderdaad de merelziekte. Ustuvirus. Hoe spreek je dat zo uit?
Ustuvirus.
Ja. Oké. Okay. Merelziekte. Dat kan ik dan beter. Hoe ontstaat dat?
Het Ustuvirus komt oorspronkelijk uit Afrika. Is daar vernoemd naar een rivier die Ustu heet in Swaziland. En het is dus op een gegeven moment uit gaan breiden naar Europa. Het wordt verspreid door muggen. En het treft voornamelijk vogels, maar het is ook een zoonose, dus mensen kunnen er ook door besmet raken. Maar ik moet er wel bij zeggen dat bij mensen het Ustuvirus meestal geen of weinig klachten geeft. Alleen af en toe neurologische klachten, maar dus meestal niet. En ja, wat je net ook al zei, rond 2016, 2018 heeft het virus echt hele hoge sterfte veroorzaakt onder merels. 2016 kwam het dan in Nederland en toen waren die vogels daar natuurlijk nog helemaal niet immuun voor. Dus toen heeft dat virus echt veel schade aangericht in de merelpopulaties. Want onder de vogels zijn de merels er eigenlijk het meeste vatbaar voor. En dat leidt dus tot die hoge sterfte.
Wat klinkt dat eigenlijk verdrietig.
Ja.
En hoe kom je daarachter dat dat dan een virus is? Ik ken het met de paarden, het West Nile virus, waar je dan op een gegeven moment informatie over krijgt. Er zijn er nog een paar.
Ja.
Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk achterkomen dat het daar vandaan komt. En dan ook natuurlijk, nog belangrijker, hoe je het dan kan monitoren.
Ja, bijvoorbeeld bij zo'n ziekte die zich dan langzaam uitbreidt, dat is dan relatief makkelijk. Want dan kan je natuurlijk in de buurlanden al zien dat het daar aan het oprukken is. En dan kan je er eigenlijk je klok op gelijk zetten dat het ook een keer in Nederland gaat voorkomen. Dus daar zijn dan ook verschillende programma's voor actief die dus daarop monitoren. Bijvoorbeeld ook vanuit de wildopvang, want het Dutch Wildlife Health Center is daar in Nederland mee bezig. Als een dier overlijdt in een wildopvang, dan kunnen mensen hem daar naartoe opsturen. En zij gaan dan naar onderzoek doen naar wat de doodsoorzaak was van het dier. En zo kunnen dus dit soort ziektes, zoals Ustu, kunnen daardoor op die manier dus gemonitord worden.
Oké, maar goed, het gevaar komt niet alleen uit het buitenland. Wij zijn ook niet helemaal goed bezig, hè? Het leefgebied van de merel, en daar komen we zo met de egel denk ik nog een keer op, is de verstening.
Ja, het is voor heel veel dieren kunnen zich relatief goed aanpassen aan die verstening, maar er blijven gewoon altijd problemen die gewoon niet, dat is gewoon niet hetzelfde als de natuur natuurlijk. En dat merk je gewoon ook aan de merels. Want een belangrijke bedreiging voor de merels is namelijk predatie door huiskatten. Eigenlijk is de huiskat het meest voorkomende roofdier in Nederland.
Ja.
En merels leven grotendeels op de grond. Bijvoorbeeld om voedsel te zoeken. Ze zoeken vaak naar regenwormen. En daardoor zijn ze gewoon heel erg kwetsbaar voor al die katten die in alle Nederlandse woonwijken rondlopen. En als dan ook nog eens de tuinen helemaal geen beschutting geven voor die merels, want die zijn allemaal helemaal bestraat. Dus er zijn helemaal geen struikjes meer en geen bomen meer. Ja, dan kan die merel zich ook nergens verschuilen voor die katten. En dat is gewoon een heel groot probleem eigenlijk voor de merelpopulatie.
Ja, en wat ik ook heb begrepen, dat vind ik dan ook wel zielig. De jonge merels die verlaten het nest al voordat ze goed kunnen vliegen. En dat herken ik ook. Ik zit op een boerderij en dan zie je die kleintjes daar op de grond. En dan heb je eigenlijk de neiging om ze weer ergens neer te zetten. Maar ik heb ook begrepen dat dat niet de bedoeling is. Maar als je dat ziet, dat het belangrijk is dat je je kat even binnenhoudt.
Inderdaad, ja. Dat is echt een van de belangrijkste tips in het broedseizoen. Dus eind maart tot juli, hou dan je kat binnen of in ieder geval... Als je hem niet binnen wil houden, doe dan in een afgesloten buitenruimte. Of hou je kat aangelijnd. Maar dat is gewoon iets waar je eigenlijk, als je een kat hebt, heel snel impact mee kan maken. Ja.
Ja. Nou, en dan hadden we het over klimaatverandering. Jij gaf net al aan de droogte. Maar ook de zachte winters, hè, die zorgen ook voor problemen. Zou het nu, omdat we nu een beetje een pittige winter gehad? Of is dat niet voldoende, die sneeuw en de kou in januari?
Nou ja, ik ben geen meteoroloog. Dat moet ik alvast bij zeggen. Maar
okay, sorry.
Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met het vroege voorjaar. Want we hebben inderdaad best wel wat periodes van kou gehad. Maar toch merk je dan dat bomen toch heel vroeg al beginnen te bloeien. En vogels gaan steeds eerder leggen en broeden. Dus je merkt toch wel dat dat misschien niet genoeg is. Dat we toch niet echt meer de strenge winters hebben van vroeger. Ook al is het dan even een week kouder.
Ja, dus dat is gewoon een verandering die zich heeft ingezet. En dat is onomkeerbaar.
Ja, daar lijkt het wel op, ja.
Oké, nou goed, als je nu een gewonde merel ziet, want het moet ook een beetje, denk ik, van de mensen komen die een dier zien die zich niet lekker voelt. Je kan wel denken van dan laat ik het. Maar ik ga ervan uit dat die wildopvang een cruciale rol kan spelen in het helpen van de merels.
Ja, het is inderdaad altijd als je een merel ziet of wat voor dier dan ook waarvan je denkt, hier klopt iets niet, deze heeft hulp nodig. Bel dan inderdaad gewoon de wildopvang of de dierenambulance. Ga er niet zelf aan zitten, want vaak, wat je net zelf ook al zei, als het bijvoorbeeld gaat om jongere vogeltjes, die hebben gewoon even tijd nodig om te leren vliegen en dan is de ouder nog wel ergens in de buurt. Dan is er niet meteen iets aan de hand. En als je dan zo'n dier oppakt, dan kan je juist soms meer kwaad dan goed doen. Dus dan is het eigenlijk altijd het beste om, om een lokale dierenopvang of dierenambulance te bellen. En zij kunnen dan inderdaad kijken wat er met het dier aan de hand is, of die zorg nodig heeft of niet, en het dier dan verder helpen op die manier.
Is er ook een algemeen nummer wat je... Kijk, wij bellen 112 als er iets echt heel erg misgaat. Is er ook een nummer waar je algemeen naartoe kan bellen en dit soort vragen kan deponeren? Of moet je echt eventjes op Google gaan zoeken naar de plaatselijke wildopvang?
Nou, er is in ieder geval een website, wildopvang.nl. Mm-hmm. Daar worden eigenlijk alle wildopvangen in Nederland heel mooi weergegeven op een kaartje. Dus daar kan je heel makkelijk zien welke opvang bij jou het dichtst in de buurt zit. En je hebt volgens mij ook 114, red een dier, dat nummer. Dat kun je ook bellen. En dan kunnen ze daar verder helpen met advies van wat je het beste kunt doen.
Jij bent natuurlijk voor je onderzoek in wildopvang geweest. Op meerdere plekken denk ik wel, of niet?
Ja, zeker. Ik ben al bij een stuk of 10 à 15 opvangen langs geweest om een beetje kennis te maken en te kijken wat de verschillen zijn tussen de opvangen. Ja, gewoon überhaupt te leren hoe dat er allemaal in de praktijk aan toe gaat. Ja.
Zijn dit particuliere initiatieven waar jij dan komt en probeert de boel wat aan elkaar te krijgen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, het zijn vaak inderdaad gewoon initiatieven van iemand die dacht van ik ga een wildopvang oprichten. Soms is dat al 50 jaar geleden en dan hebben nu de kinderen dat overgenomen. Soms zijn het hele nieuwe opvangen. Maar ja, je kan eigenlijk gewoon een wildopvang oprichten als je dat wil. En dan kun je, daar moet je natuurlijk wel ook bepaalde kennis voor hebben. En die wordt ook steeds uitgewisseld tussen de wildopvangen. Dus dat is denk ik heel goed.
Oké. Voordat we naar de egels gaan, ga ik toch nog heel even terug naar die zoonozen. Misschien kun je toch nog even wat dieper uitleggen wat dat betekent en waarom dat zo relevant is. Want dit is een heel belangrijk doel van het project wat jij doet, hè? Dat vroeg gesignaleerd wordt.
Ja, zoals je net ook zelf al uitlegde, zijn zoonozen ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk het coronavirus. Dat zullen we ons allemaal nog wel herinneren.
Ja.
Waarschijnlijk is dat vanuit vleermuizen via andere zoogdiersoorten op mensen overgedragen. En eigenlijk uit dat voorbeeld kun je al wel een beetje zien dat het vroeg daarvan signaleren heel veel impact heeft. Want het is, nou ja, we weten nu allemaal hoe dat is afgelopen. Maar stel nou dat je zodra dat virus eigenlijk rondgaat in die vleermuizen of in die andere zoogdieren. Als je het dan al opmerkt, dan kan je mogelijk voorkomen dat er een grote uitbraak is. En misschien kan je zelfs voorkomen dat het dan ook naar mensen overgaat. Dus hoe eerder je doorhebt dat er iets aan de hand is, dat er een ziekte aan het rondgaan is, hoe makkelijker je het eigenlijk kunt aanpakken. En daarom is die vroege signalering zo belangrijk. En dus ook het monitoren van die dierziektes.
Maar dat is best wel griezelig. Ineens schiet die film over dat Ebola-virus door mijn hoofd. Ja. Dat is destijds ergens in Afrika begonnen. Hè. Daar was iemand niet helemaal lekker en die hoestte. En iemand probeerde die man te helpen. En die zit in het vliegtuig en die hoest ook een keer gezellig. En dan zie je eigenlijk in no time dat virus explodeert. Nou was dit een film, maar dit had natuurlijk gewoon in het echt kunnen gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk inderdaad film. Is het allemaal natuurlijk nog wat chockerender dan in het echt. Maar mm-hmm. Ja, zeker. Het kan natuurlijk in het echt ook voorkomen. En voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. En daarom is die monitoring, die surveillance, die vroege signalering is daarom extra belangrijk. Maar niet alleen voor de gezondheid van mensen, maar ook natuurlijk voor de gezondheid van de dieren zelf. Ja. Er zijn ook ziektes die gewoon rondgaan in de dierpopulaties, die geen zoonozen zijn, maar die wel heel veel impact hebben op die dierpopulaties en op het welzijn van die dieren. Dus daarbij is het ook belangrijk om dat te monitoren. En daar kunnen dus die dieren in de wildopvang ook een signaleringsfunctie hebben. Ja, wat er eigenlijk aan de hand is in de wilde populatie.
Maar dan even, ik ben blond, dus dat kan niemand zien. Maar ik zeg het maar gewoon even zelf. Hoe begint dan zo'n vroege signalering? Hoe krijg jij die informatie?
Nou, waar we uiteindelijk naartoe zouden willen. Zo'n soort systeem bestaat nu al in Amerika. Maar we zouden graag toe willen naar dat opvangen dus de symptomen die zij zien bij de dieren allemaal registreren in een softwareprogramma. En dan kun je zo'n programma instellen op wat eigenlijk normale patronen zijn. Dus bijvoorbeeld, zeg maar even wat, in de zomer zie je altijd wel wat meer vogels met hangende vleugels. Ik noem maar even een voorbeeld. Dat is dan een zeg maar normale trend. Maar als er nou een afwijking is in die trend, dus bijvoorbeeld ineens het is zomer en we zien 10 keer zoveel vogels met hangende vleugels dan wat we normaal zien, dan kan er eigenlijk een soort van alarmbelletje afgaan. Dat je denkt van, oh, er is iets aan de hand. Er is een patroon wat we normaal gesproken niet zien. En dat zou dan mogelijk kunnen duiden op een uitbraak van een ziekte. Ofwel een bestaande ziekte of misschien een nieuwe ziekte. Maar als je dat patroon, dat afwijkende patroon, waarneemt in een wildopvang, dan kun je ook gericht gaan testen. Dan kunnen bijvoorbeeld het Dutch Wildlife Health Center kan dan monsters gaan nemen en dan verder gaan kijken van wat is er aan de hand met deze dieren. En zo zou je eigenlijk met behulp van wildopvangen vroegtijdig ziektes kunnen detecteren.
Ik zit even te denken, alles wat er gaande is, van ooit de gekke koeienziekte tot vogelgriep en dergelijke, is eigenlijk allemaal geëscaleerd. Het zou zo mooi zijn als dat niet zou gebeuren. En dat niet al die dieren afgemaakt hoeven te worden. Ik zeg het even heel lelijk.
Ja, ja.
Oké. Okay. Ja, wat dat betreft heb je een hele mooie taak.
Dat vind ik ook. Ik vind het super interessant. Maar ja. Het is ook wel, je voelt ook wel een bepaalde druk. Of je wilt wel heel graag ook waarmaken natuurlijk dat dit echt kan.
Dus ik geloof dat jij dat kan. Ik geloof het direct. Nog even een vraag. Ik begreep dat er ook verschillen zijn in datakwaliteit tussen de opvangcentra. En dan ben ik zo benieuwd welke data zijn dan goed en welke niet. En waarom is dat zo belangrijk?
Nou, wat ik eigenlijk als wetenschapper zie als goede data is gedetailleerde en complete data. Dus hoe meer wij kunnen zien over het dier, hoe beter. Dus als bijvoorbeeld de vindplaats bekend is, het geslacht van het dier, het gewicht van het dier, welke symptomen die had. Hoe meer dat is ingevuld, hoe meer wij ermee kunnen. Want dan weten we meer over waar het dier vandaan kwam en wat er mee aan de hand was. En wat ik net ook al zei, hoe gedetailleerder, hoe beter. Mm-hmm. Dus als je alleen maar in het tabblad van de symptomen opschrijft, had merelziekte of had egelziekte, dan weet ik niet hoe dat eruit zag. Dus het helpt mij heel erg om heel omschrijvend die symptomen te weten. Ja. Dus bijvoorbeeld de merel liet zijn kopje hangen en wilde niet eten en was mager. En dus hoe meer details, Hoe beter eigenlijk, hoe meer we ermee kunnen.
Ik snap het. Dan gaan we nu even naar de egel, want dat vind ik echt heel erg. Ik kan me echt herinneren toen ik een beetje jonger was. Ik had sowieso in de tuin altijd een egel. Ik zie ze nu bijna niet, terwijl ik toch echt op een boerderij woon en alle ruimte heb. Misschien zie ik ze daarom ook wel niet hoor, dat ze daar happy zijn. Ik weet het niet. Maar in 10 jaar tijd is de populatie met ongeveer 50% afgenomen.
Ja, ja.
En eigenlijk is het een herhaling van zetten. Want ook hier gaat het weer over de verstening van tuinen. De versnippering, de schuttingen. En weer die droogte. En er zijn er nog een paar dingen. Maar dan denk ik, eigenlijk maken we het gewoon heel moeilijk voor een aantal dieren. Met hoe wij onze tuinen inrichten.
Ja, dat klopt zeker. Maar ik denk dat daar ook wel weer juist een positieve kant aan zit. Dus als je je tuin wat meer vergroen, dan help je er gelijk ook meerdere diersoorten mee. Zo kan je het ook weer bekijken. De egel die heeft eigenlijk een beetje vergelijkbare dingen nodig als die merel waar we het net over hadden. Dus gewoon wat meer beschutting, gewoon wat meer groen. Eigenlijk is het ook heel goed voor mensen die een beetje lui zijn. Want hoe minder je aan je tuin doet, hoe beter. Als het gewoon een beetje rommelig is en wat onkruid, wat wij dan onkruid noemen, dat is eigenlijk allemaal helemaal niet zo erg. Want heel veel dieren die hebben daar gewoon best wel veel baat bij.
Ja, dat is inderdaad. We hebben alleen met de egel nog een paar dingen erbij. En dat is het verkeer.
Ja.
En natuurlijk ook gif- en ongediertebestrijding. Hè? Er zijn heel veel mensen die strooien slakkenkorrels en rattengif en weet ik het allemaal. En daar gedijt een egel ook niet echt heel erg goed op.
Nee, zeker niet.
Nee.
Vooral wat je dus zelf zou kunnen doen is geen slakkenkorrels en insectenverdelgers gebruiken. Want die zijn gewoon giftig voor egels. Zelfs als je een merk koopt wat dan eco-vriendelijk is of zo. Dat schijnt ook niet zo te zijn. En daar kunnen egels nog steeds dood aan gaan. Dus eigenlijk wat dat betreft ook laat gewoon insecten en slakken hun gang gaan. Want dat is ook gelijk weer voedsel voor egels. En dan kunnen ze ook niet op die manier vergiftigd worden. En de wegen, dat is gewoon echt een groot probleem. Er worden nog steeds heel veel egels doodgereden.
Ja.
En dat heeft ook echt wel impact op de populatie,
Dat is inderdaad heel erg heftig. Ja, dat telefoonnummer heb ik net opgezocht, dat klopt. Dat zullen we straks ook nog even herhalen. We gaan toch even een oproep doen over wat je vooral wel moet doen, maar misschien ook wel niet doen voor egels en voor merels. Want daar hou jij je mee bezig. En dan wil ik aan het eind even weten wanneer jij aan het werk gaat. Hoe lang moet je nog studeren?
Ik heb nog 2,5 jaar.
Oh, oké. Dus je moet nog even een klein stukje.
Ja.
Nou, ik zal de egels vast vertellen dat je eraan komt. Dat is echt helemaal mooi. Hoe kunnen wij de egels helpen?
Waar we het net ook al over hadden. Een rommelige tuin is altijd goed. Met veel verstopplekjes en waar ook veel voedsel te vinden is. Maar er zijn nog wat andere dingen die mensen ook zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld als je een vijver hebt, dek die dan af met iets eroverheen waardoor egels er niet in kunnen vallen. Want dat is namelijk ook een gevaar voor egels in tuinen. En maak ook een trapje of wat gaas langs de wand, zodat als egels in een vijver vallen, dat ze er dan zelf weer uit kunnen komen. Daarnaast, als je egels wil bijvoeren om een beetje te helpen, zorg dan dat je nooit melk geeft. Want egels kunnen namelijk geen lactose afbreken. Dus daar kunnen ze heel ziek van worden en ook zelfs aan doodgaan. Maar je kan bijvoorbeeld wel kattenbrokjes geven. Dat is voer wat egels wel gewoon kunnen hebben. Als je wil bijvoeren, is het wel heel belangrijk dat het hygiënisch gebeurt. Want die plekken waarop voer neergezet wordt voor egels, moet je voorstellen dat egels daardoor worden aangetrokken. Dus die komen dan allemaal op dezelfde plek daarvan eten. En dat is juist ook wel weer een risico waardoor ziektes verspreid kunnen worden onder die egels. Dus als je ervoor kiest om bij te voeren, zorg dan wel dat het hygiënisch gebeurt. En dat je de voederplek of de drinkbak voor water, dat je die gewoon vaak en goed schoonmaakt. En dat geldt eigenlijk ook voor vogels. Als je vogels bijvoert, dat dit ook hygiënisch moet gebeuren, zodat je het risico op ziekteverspreiding beperkt.
Ik wou nog even ook één dingetje noemen. Die robotmaaier, want dat is ook een killer volgens mij, hè, voor de egels.
Dat is inderdaad heel goed dat je die ook nog even noemt, want dat is voor egels echt een heel groot probleem.
Mm-hmm.
Op een of andere manier hebben ze dat niet goed door, kunnen ze het niet horen of zien aankomen, maar er gebeuren gewoon heel veel ongelukken met die robotmaaiers. En dat is gewoon echt heel triest om te zien. De verwondingen die ze daarvan aan overhouden, dat is echt super naar. En heel veel opvangen doen er dan natuurlijk nog alles aan om zo'n dier te redden. Maar soms, zal je de details besparen, maar die egels zijn er vaak niet best aan toe. En dan is soms euthanasie de enige oplossing. Ja. Dus daar zou ook echt nog heel veel te halen zijn. Als mensen die niet meer 's nachts of 's avonds laat aanzetten.
Dat is de hele grap, hè? Overdag is helemaal prima, maar 's nachts gewoon niet doen. Want dit zijn nachtdieren en dan komen zij in actie. Trouwens, ik was vanmorgen aan het wandelen met mijn hond. Die schrok zich ook rot van dat ding. Dus ik snap dat wel. Ja, ga maar lekker met de hand maaien. Ja. Dat is een beter idee.
Inderdaad,
Dan eventjes, vind je een dier? Ik denk dat het niet handig is dat mensen zelf achter merels en achter egels aan gaan rennen. Het is denk ik toch een beter idee om even te bellen, of niet?
Ja, dat zou ik inderdaad wel aanraden. Omdat je dan het dier ook niet onnodig stress geeft. En ze kunnen bij de dierenambulance of bij de opvang wat vervolgvragen stellen over de situatie. En daardoor ook inschatten of een dier echt hulp nodig heeft of juist niet.
Ja.
Dus ik zou inderdaad altijd bellen. En al helemaal niet zelf een dier thuis gaan verzorgen.
Nee.
Dat gebeurt vaak met de beste bedoelingen. Ik snap het heel goed. Ik zou ook heel graag een soort van sneeuwwitje willen zijn en allemaal dieren omheen. Maar het blijven gewoon wilde dieren. En het is gewoon erg belangrijk dat je die niet zelf gaat thuis houden en voeren. Want dat mag ten eerste ook gewoon helemaal niet. En ten tweede is de kans dat je verkeerd voer geeft, waardoor het dier er alleen maar slechter aan toe is. Of andere dingen verkeerd doet. Is gewoon heel groot. Dus inderdaad, wel een opvang of een ambulance.
Oké, ik heb nog een paar losse vragen. Hoe draagt jouw onderzoek uiteindelijk bij aan een betere zorg voor de wilde dieren in Nederland?
Hopelijk kan dus die data van die wildopvangen veel opleveren. Maar dan moet het wel op een bepaalde manier gestandaardiseerd geregistreerd worden. En wij hopen daar dus ook aan bij te kunnen dragen. Door het leveren van de software waarin opvangen die data kunnen registreren, hopen we ook hun eigenlijk verder te helpen. Dat het makkelijk is om te gebruiken, voor hen ook fijn om te gebruiken. En dat ze daarmee ook een soort van professionaliseringsslag kunnen maken. Omdat dat dan allemaal beter werkt. En dat ze dan hopelijk meer tijd overhouden die ze in de zorg voor de dieren kunnen stoppen. En daarnaast kunnen ze ook wel data inzien als ze dus die software gebruiken. En daar kunnen ze dan weer bepaalde grafiekjes van maken en het overlevingspercentage zien. Hoe dat bijvoorbeeld verschilt ten opzichte van vorig jaar. Of er meer dieren hebben overleefd of minder dieren. En dan kunnen ze ook weer hun zorg daarop aanpassen.
Ik heb nog één korte laatste vraag. Als de luisteraar één ding moet onthouden uit jouw onderzoek, wat zou dat zijn?
Nou, ik zou zeggen dat als je een dier helpt door die naar de opvang te brengen, dat je dan eigenlijk ook meedoet aan een vorm van burgerwetenschap. Omdat je een datapunt aan het verzamelen bent. En dat je eigenlijk dus ook aan het bijdragen bent naar onderzoek over dat dier. Daar wil ik niet mee zeggen dat je nu elk dier naar een opvang moet gaan brengen wat je ziet. Maar echt hulpbehoevende dieren kunnen dus waardevolle informatie geven. En daar kun je dus als luisteraar eigenlijk ook indirect bijdragen aan het onderzoek.
Mag ik je danken voor dit gesprek?
Ja, heel erg bedankt.
En we gaan even koffie drinken zaterdag.
Ja, zeker.
Ik heb je nummer, dus ik stuur je wel even een appje.
Ja, helemaal goed. Doei.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Lou 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.